De titel van vanmorgen is het komend oordeel. Het komend oordeel. En de tekst die wij gaan lezen staat in het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, hoofdstuk 20, vanaf vers 11 tot hoofdstuk 21, vers 8. Openbaring, hoofdstuk 20, vanaf vers 11 tot Openbaring 21, vers 8. Zullen wij het staande gaan lezen. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik zag, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij, dat is God, zal bij hen, dat zijn de mensen, wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zie, zei: ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en als hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. U mag zitten. Zullen we tot de Heere gaan in gebed. Vader, in een paar dagen, in ieder geval in een korte tijd, zullen wij allemaal voor uw troon verschijnen. En wij niet alleen, maar elk mens wat ooit geleefd is, geleefd heeft. Hoe zal het die dag zijn met ons? Vader, toen wij geboren werden. Toen heeft u ons een eeuwige ziel gegeven, die eeuwig zal leven. En u heeft uw eeuwige zoon gegeven, die eeuwig leven geeft. O Heer, wilt u toch in ieder van ons hier deel maken van uw Zoon Jezus Christus? En waar wij net van uw oordeel lazen, en waar ons hart beeft, omdat wij kleine, nietige mensen zijn, die voor die grote troon zullen staan. Heer, wilt u de harten van ons laten beven van schrik, als wij werkelijk niet u kennen. En wilt u hen die op weg zijn naar u, wilt u hen bekrachtigen en besterken. En opnieuw laten beseffen hoe groot het werk is wat uw Zoon Jezus Christus gedaan heeft. En wilt u de anderen laten beven voor uw woord, maar dan verlossing geven. Door uw woord. En ieder van ons, groot en klein. Heren, mochten er mensen zijn die hiernaar zullen luisteren via het internet, wilt u ook bij hen zijn? Wilt u ook hen stellen voor uw aangezicht, dat zij voor u zullen zijn als zij uw woord horen? Heren, wilt u bij een ieder van ons zijn, dat wij vanmorgen niet over het oordeel horen, maar dat wij samen met Johannes het oordeel zien en alles wat erbij hoort. Vader, wilt u vanmorgen op ons hart drukken de realiteit van de hel en de realiteit van de hemel en de realiteit van de uitnodiging. Vader, wilt u ons tot leven doen brengen, Heer, als wij dat nog niet zijn. Want niemand kan sterven zonder uw Zoon en niet geoordeeld worden. Vader, we vragen het u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Afgelopen vrijdag, toen heeft er een broeder van ons een ongeluk gehad. En hij zit nog in ons midden. En daar ben ik dankbaar voor. Hij had nu ook voor God kunnen staan. En hij had nu ook geoordeeld kunnen worden. En de vraag is dan, wat zegt God over jouw leven? Waar word je gevonden? Word je in je eigen leven gevonden? Of word je in Jezus Christus gevonden? Ik heb erover nagedacht en ik besefte me hoeveel mensen er zijn overleden terwijl ze tegen een boom aanreden. En een vader van een vriend van mij, die zijn zoon wegging brengen en die een goed een kwartier later voor God stond. En hier in onze tekst zie je datzelfde gedeelte waar alle mensen voor de troon van God komen te staan. En ik wil het jullie allemaal nu persoonlijk vragen. En dat wil ik letterlijk doen. Laurens, als jij sterft, waar ga je dan heen? Stefan, als jij sterft, waar ga je dan heen? Richelle, als jij sterft, waar ga je dan heen? Jan, als jij sterft, waar ga je dan heen? Gerald, als jij sterft, waar ga je dan heen? Anja, als jij sterft, waar ga je dan heen? Kees, als jij sterft, waar ga je dan heen? Chisen, als jij sterft, waar ga je dan heen? Annette, als jij sterft, waar ga jij dan heen? Wijnand, als jij sterft, waar ga je dan heen? Marvin, als jij sterft, waar ga je dan heen? Zie je? Eén ding is zeker, dat in ieder van ons naar deze grote witte troon gaat. Dat is zeker. Alleen het vervolg, of je op vers 15 uitkomt. Of dat je in hoofdstuk 21 de eerste vijf versen uitkomt. Dat is het grote verschil. Zie je, er zijn heel veel dingen waar wij over kunnen spreken en waar we over kunnen nadenken en over kunnen discussiëren. Maar dit is één ding wat zeker is, wat je ook gelooft. Als je vanavond komt te sterven, als je voor het einde van deze prediking komt te sterven, waar kom jij dan te staan? Als Jezus Christus naar jouw leven kijkt, laat ik het zo zeggen, als God de Vader naar jouw leven kijkt, ziet hij dan Jezus Christus in jouw leven geopenbaard? Want dat is een christen. Vanaf het begin tot het einde toe. Of ziet hij bij jou een leven waarin jij je leven hebt bepaald? Laten we naar de tekst gaan. En ik zag een grote witte troon. En toen ik dit las, moest ik erover nadenken. Hoe zou dit eruit hebben gezien? Want ik denk als er een grote witte troon staat, dan is dat geen detail wat erbij gezet wordt. Ik denk dat het benadrukt wordt. En hoe groot is deze troon? Nou, zo groot dat alle mensen die ooit geleefd hebben daarvoor kunnen staan. Moet je nagaan hoe groot deze troon is. En waarom is die troon zo groot? Omdat de koning, God die daarop zit, zo ontzagwekkend groot is. Alleen, de troon is niet alleen groot, hij is ook wit. Het is geen gouden troon, zoals Salomo. Maar het is een witte troon. En waar spreekt dat van? De witte troon spreekt van de gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God. Zie je, als je een witte troon hebt, en daar wordt zwart op geprojecteerd, dan wordt het heel duidelijk. Voor hetzelfde als wij voor die grote witte troon staan, en er is zonde in ons, dan wordt het heel duidelijk. Er is niets te verbergen voor deze grote witte troon. En hem die daarop zat. Er staat niet een naam erbij. Er staat hem die erop zat. Tuurlijk is het duidelijk dat God op deze troon zit. Maar Johannes die ziet dat. En die beseft deze die daarop zit. Ik durf zijn naam niet te noemen omdat hij zo groot en zo heilig is. En ik wil een beeld daarvan geven als een mens voor deze troon komt te staan. En dan nog niet eens in het oordeel. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Ik begin te lezen vanaf vers 1. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Wat staat er? De zomen van zijn gewaad. In andere woorden, hij had een gewaad aan, een koningsgewaad. En dat was zo groot dat het de hele tempel vervulde. Elk plekje in die tempel was het gewaad van God aanwezig. Serafs, dat zijn de vurigen, stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. En 2 bedekten ieder zijn gezicht. Met 2 bedekten zij zijn voeten. En met 2 vlogen zij. De een riep tot de ander. Ze durven het niet eens rechtstreeks naar God te zeggen. Maar ze kijken naar elkaar. En dit is wat er in hun hart opkomt. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. Besef je wat er hier gebeurt? Hier staan engelen voor God. En de deurpinnen van de drempels beginnen te schudden omdat de engelen roepen. Dit is niet eens God die roept. Moet je nagaan als God buldert met zijn stem. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, dit is Jesaja de profeet, een man door God geroepen. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Ik wil u vragen om mee naar Efeze te gaan. Hoofdstuk 2, vers 3. Onder ook wij, wie ook wij allen voorheen verkeren, in de begeerte van ons vlees, daar heeft het over ons, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en dan dit gedeelte. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Dat zegt Paulus hier. Paulus zegt hier eigenlijk dat elk mens op deze aarde van nature kinderen des toorns zijn. Dat wij, als wij zo, als wij geboren worden, als wij zo tot God komen, dat het enige wat wij ontvangen, de toorn van God is. Het is heel makkelijk om zo makkelijk over het woord van de toorn heen te lezen. Maar de toorn van God is niet te beschrijven. En degene die op deze grote witte troon zat, is toornig over heel veel mensen. Kijk maar in Openbaringen 20 vers 11, waar het tweede gedeelte van het vers over doorgaat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Voor deze grote koning vlucht de aarde weg. En de hemel vlucht weg. Die grote bergen die alle oorlogen en atoombommen gezien hebben. Die grote rampen hebben overleefd. Waar de aarde schudde, maar die bergen bleven staan. Op het moment dat deze God, waarin wij allen voor gaan staan. Op het moment dat deze op zijn troon gaat zitten. Vlucht het weg. Besef je dat? Ik wil dat je dat even erover nadenkt. Dat alles, deze hele wereld, als je nadenkt dat je op een berg staat en je ziet al die grote bergen voor je staan. En je voelt je zo klein. En je denkt, wat ben ik? Ik ben maar een klein muisje in vergelijking met deze grote bergen. En God gaat op zijn troon zitten en al die bergen die vliegen weg. En verplaatsen ze dan 10 centimeter of 500 meter... Ze gingen naar de. Er was geen plaats meer voor hen te vinden. Ze verdwenen in het niets. Uit niets kwamen ze en uit niets gingen ze. Zie je, al deze wereld is tijdig. Op een moment zal het allemaal weggaan. Maar wat blijft er nog wel bestaan? Wat lezen we in onze tekst? Als de aarde en de hemel, als het allemaal weg is, als het verdwijnt. Wat blijft er dan wel bestaan?
De hemel.
De hemel. Er staat hier zelfs dat de hemel wegvliegt. Maar er komt wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is waar. Maar wat staat hier in vers 12? En ik zag de doden klein en groot voor God staan. Ik wil even dat je je leeftijd bedenkt. En daar 1 jaar bij optelt. En dan terug in de tijd gaat. Oké? Dus, voorbeeld, Ik ben 26. Tel ik 1 jaar op, 27 jaar geleden. Hoeveel mensen beseften dat Paul bestond? Geen enkel mens. Ik bestond nog niet. God wel. God wist dat ik geboren werd. Op dat moment dat ik, toen ik geboren werd, toen kreeg ik een eeuwige ziel. Dat betekent dat ik eeuwig zal blijven voortleven. Zelfs als de hemel en de aarde vergaan, dan zal mijn ziel voor eeuwig doorleven. En daarom staat er in de Bijbel dat de doden, klein en groot, elk mens wat geboren is, elke ziel, voor God zal staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Broeders, zusters, vrienden. Wat staat er over u in het boek geschreven? Als jij, stel je voor dat we al jouw gedachten op een boek, in een boek hadden geschreven. De fijne gedachten en de slechte gedachten. De gedachten toen je boos was. De gedachten toen je dingen wou pakken van andere mensen. De vieze, smerige gedachten. Die worden allemaal in een boek opgeschreven. Als je daar voor die troon staat, worden de boeken geopend. En het wordt voorgelezen. Voor wie? Voor iedereen. Elke zonde wordt voortgelezen van elk mens. Dat is niet in de vluchtigheid, maar alles, stap voor stap. Elk detail van je leven wordt voor God getest. Naar jouw werken. Hoe zijn jouw werken als je voor God komt te staan? Stel je voor dat jij alles wat je dacht, dat iemand naast jou loopt en die kan alles horen wat jij denkt, de hele dag door. Hoe zou je dat vinden? Ik denk dat je het liefst wil dat je gedachten zouden stoppen, omdat er zo vaak gedachten zijn die je met niemand durft te delen. Dat ze zondig zijn. De zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren en zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. Nog een keer. Overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van het vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Vroeger, toen de tempel in Israël stond, toen moesten de priesters, die moesten voor God verschijnen met het bloed. En als ze dan zonden in hun waren, als zij niet rein waren, dan stierven ze voor het aangezicht van God. En wat deden ze? Ze deden een touw aan het been, dat als ze stierven, dat ze die mensen nog uit de tempel konden trekken, zodat hij daar niet bleef liggen. Dat was de aardse tempel, besef je heel goed. Dat jij zometeen niet voor een aardse tempel komt te staan, maar dat je zometeen in de directe aanwezigheid van God, de Almachtige, komt te staan. En als jouw naam niet geschreven is in het boek des levens, dan word jij geworpen in de poel van vuur. Waarom staat er een poel van vuur? Om aan te geven hoe verschrikkelijk de toorn van God is. Zie je? De duivel, die is niet bang voor een beetje vuur. Maar de duivel die siddert van angst dat hij niet gestraft wordt voor zijn tijd. De duivel beeft voor de toorn van God. En een ieder die niet gevonden wordt in het boek des levens, wordt in de poel van het vuur, wordt in deze eeuwige toorn geworpen. Maar misschien zeg je als niet-gelovige, ja, maar hoe kan dat nou? Ik heb gehoord dat christenen die geloven in Jezus Christus, die hebben ook gezondigd en die komen zo meteen van God te staan. En die gaan naar de hemel en ik leef minstens net zo goed. En ik ga naar de hel, hoe kan dat nou? Dat is niet eerlijk. Ze geloven alleen, dat is het enige, hun leven is eigenlijk hetzelfde. Alleen het geloof is anders. Geloof is niet iets kleins. Als u niet in Christus gelooft. Stel je voor, ik zat erover na te denken. Stel je voor, je hebt een vader en een zoon. En deze vader die houdt heel erg veel van zijn zoon. En van jongs af aan geeft hij alles aan zijn zoon wat hij maar kan bedenken. Hij geeft hem kleren en eten. En elke morgen en elke middag vraagt hij, hoe is het met je? En kan ik je nog ergens mee helpen? Als hij gaat studeren, dan gaat zijn vader gaat hem helpen met zijn huiswerk. Gaat hem proberen dingen rustig uit te leggen. En zo gaat hij door het leven mee met zijn zoon. En probeert hij zijn zoon in alles te ondersteunen. Als de zoon verdrietig is, dan komt zijn vader naar hem toe en zegt die jongen, ik ben bij je. Ik help je er doorheen. En als de zoon boos is, dan zegt die jongen, kom eens even tot rust. Zullen we even een wandeling gaan maken. En als die blij is, dan verheugt die vader zich met die zoon. Dan zegt hij, fijn dat je blij bent. En in alles is die vader met die zoon begaan. En nu de zoon. Als hij thuis komt, spuugt hij zijn vader in het gezicht. Zegt hij, ik wil niks met u te maken hebben. Zijn vader zegt, kom maar jongen. Zegt hij, je bestaat niet eens voor me. Waarom zou ik, pa, waarom zou ik naar u luisteren? Je bent niet eens mijn vader. Ik wil je niet eens kennen. Voor mij besta je niet. Dat is niet geloven. Doen alsof God niet bestaat. Wat voor idee krijg je erbij? Wat een verschrikkelijke zoon. Wat een ondankbare zoon. Maar de zoon die gaat naar buiten en die helpt allerlei andere mensen. Hij is goed voor zijn vriendjes. Zijn lunchtrommeltje. Dat geeft hij zijn broodjes aan jongetjes en meisjes om zich heen. En als hij ouder wordt, dan gaat hij werken om arme mensen te helpen. Denk je dat dit een goede zoon is, of niet? Nee. Waarom? Omdat hij niet in de Heere gelooft. En in dit verhaal, omdat hij zijn vader niet lief heeft. Hij negeert zijn vader. En dan kan hij nog zo goed zijn tegen alle andere mensen om. Dan kan hij nog zo met mensen begaan zijn in zijn eigen wereld. Maar in zijn hart is het een slechte zoon. Want hij gooit zijn vader als het ware de deur uit. Zijn vader, als hij sterft, het maakt er niks uit. En daarom, iedereen die niet in God gelooft, het is de grootste zonde die je kan begaan. Omdat je de vader die jou alles gegeven heeft. Je lichaam, je eten, de mensen om je heen, je verstand, adem. Hij doet je hart kloppen. Alles heeft hij je gegeven. En wat doe je? Je wil er niks mee te maken hebben. Je gooit de deur op slot. Dat betekent het om niet in God te geloven. Maar zeg je, ik geloof wel in God. Ik geloof in Jezus Christus, dat Jezus Christus voor mij gestorven is. En daar ben ik zo mee opgegroeid. En ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Nou, natuurlijk. Ja, de Bijbel lezen, dat doe ik ook op zijn tijd. Nou, het is mijn verlangen niet, helemaal. Maar goed, als ik bij andere mensen ben, dan lees ik toch trouw het woord. En ik ben daar toch trouw in bezig. En bidden, dat doe ik ook elke morgen en elke avond. Zeker de tijd waar ik denk dat het goed voor is. En ik ga toch ook zondag naar de kerk. En ik denk van, hoe ga ik met mijn geld om? En dat probeer ik ook verstandig te besteden. Maar ja. Dus dit oordeel, dat zal voor mij wel goed gaan. Ik bedoel, er zijn mensen om me heen die praktisch hetzelfde leven. En die zeggen dat zij God kennen. En dat zij met God wandelen. Ja, en volgens mij ben ik wel vrij hetzelfde. Ja, ze spreken over een wedergeboorte, over dat hun hele hart veranderd is en dat ze volledig vernieuwd zijn. Maar ja, ik werd al met zo'n hart geboren. Ik was al met een hart geboren wat van God hield. Dat klinkt heel mooi. En dat klinkt veel beter als die ongelovigen. Nou, weet je wat er niet gebeurd is? Je hebt je nooit bekeerd. Je bent nooit tot God gekomen. In andere woorden, hoe kan dat? Je hebt je eigen God afgeschilderd. Je hebt jezelf een God gemaakt. Zoals de Israëlieten een Baal maakten. Een onbekende God die zij niet kenden. Maar wel dienden. En van daaruit, nou, ik dien God, dus het zit wel goed met mij. En zo kan je zelf ook je eigen God maken. Maar als je niet wedergeboren bent, ken je niet God. En is je hart niet het verlangen in je hart, is niet om God te dienen. Ga maar mee naar Ezechiël hoofdstuk 36. Dit is de belofte van God. We hebben het vorige week gehad over dat het woord van God betrouwbaar is. Dat God al zijn woorden doet uitkomen. Dit spreekt over het nieuwe verbond. Over wat er in een mens gebeurt. Waarin je kan zien dat je, waar vanmorgen de broeder het over had. Waarin je kan zien dat je werkelijk een christen bent. Waarin je werkelijk tot een nieuw geloof, tot een nieuw hart gekomen bent. Maar ik wil vragen of je, als we dit lezen, dat je naar jezelf kijkt en zegt, is dit in mij gebeurd? Kan ik zeggen dat dit een realiteit geworden is in mijn leven? Niet om wat andere mensen over mij zeggen, maar kan ik zeggen, werkelijk, dit heeft God met mij gedaan. God heeft dit wonderwerk in mij volbracht. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Sorry. Hoofdstuk 36 vanaf vers 25 tot 27. Dat is makkelijker meelezen. Vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. God zegt, als hij iemand redt, dan gaat hij die persoon rein maken. Hoe noemen we het als de derde persoon van de drie-eenheid? Hoe noemen we die? Je hebt de Vader, de Zoon. En de Heilige Geest. Wat denk je dat de Heilige Geest doet als die in iemand komt? Dan maakt hij heilig. Van heel veel van uw onreinheden en van allerlei stinkgoden. Staat dat er? Nee. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Zie je, voordat ik tot geloof kwam, toen waren er wel dingen in mijn leven aan het veranderen en aan het aanpassen, zeg maar, in mijn leven. Maar niet op alle fronten. Er waren nog heel veel plekken in mijn leven waar God totaal niet mee bezig was. Maar als je tot geloof komt, dan gaat God elk plek in jouw leven, dan gaat hij aan werken. En alles misschien op zijn tijd. Maar God begint overal tegelijk aan te werken. En dan dit, vers 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En het hart van vlees geven. En ik zal mijn lichaam in uw geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En u zegt, ja, dat is met mij gebeurd. Zoveel jaar geleden. Er is een verandering in mijn leven gekomen. En sindsdien ben ik een ander mens geworden. Maar nu? Nu is het weer anders. Ja, nu is het. Het begon heel goed. En nu is het eigenlijk. Ja. God is niet zo meer in me aan het werken. En ik ben eigenlijk weer een beetje teruggezakt. In waar ik vandaan kwam. Dan kent u God niet. Zeg ik dat er nooit een moeilijk moment in je leven is? Nee. Maar dit wel. Er is een smalle poort. En achter die smalle poort komt een smalle weg. En in die smalle weg, daar staat niet dat die af en toe smal en af en toe breed is. Maar deze weg is heel smal tot het einde toe. God zegt dat hij een nieuw hart geeft. En als jij vandaag dat nieuwe hart niet hebt. Wat is dan jouw bewijs? Wat is dan jouw vertrouwen dat je ooit dat nieuwe hart hebt ontvangen? Als je vandaag niet leeft met God, hoe kan je dan zeggen dat je ooit met God wel geleefd hebt? Het christelijk leven is geen christelijke beslissing. Het is een leven met God. De Heilige Geest komt in het hart. En hij vernieuwt dat. En hij maakt ons dat wij hem volgen en in zijn wil wandelen. Zoals de broeder zei vanmorgen, test uzelf of u in het geloof bent. Test uzelf. Laten we teruggaan naar onze tekst. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn, vers 15, in het boek des levens werd hij in de poel van vuur geworpen. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn, in het boek des levens werd hij in de poel van vuur geworpen. En wat is het bewijs dat je ingeschreven bent in het boek des levens? Vers 7 van hoofdstuk 21. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige. Wat is een lafhartige? Weet iemand dat? Iemand met een laf hart. Wat is laf? Dat je ergens voor wegrent. Gemeen, dat kan ook. Maar laf is ook dat je ergens voor terugschuwt. Dat je ergens eerst op afstapt, maar als het dan tegenvalt, dan ren je weer weg. Een lafhartige is iemand die een laf hart heeft. Iemand die een hart heeft, die eerst ergens heen rent en dan toch weer teruggaat. De Bijbel waarschuwt daar heel vaak voor. Dat de mensen zeggen die Christus kennen, die zeggen ik ken Jezus Christus. En voor een paar jaar, als alle mensen met hen eens zijn, dan is het mooi, dan is het fijn. Maar als puntje bij paaltje komt, als het moeilijk wordt, dan vallen ze. Denk maar aan de zaaier. Met het onkruid. Wat gebeurt er? Als de verleidingen komen. De lust van deze wereld. Gaat het hart overnemen. En dan vallen ze. Lafhartig. Eerst, ik sta voor God. En dan, toch niet. Maar, ik zeg dat ik nog steeds geloof. De ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Alle leugenaars. Zie je, het is makkelijk om een poosje niet te liegen. Maar kan je zeggen dat jij voorheen een leugenaar was, dat je makkelijk loog. En nu dat als er een leugen in je opkomt, dat het is alsof je hart je verstikt. Je zegt, Heer, daar wil ik niet aankomen. En als er iets over je mond spreekt wat je denkt, dat is niet waar. Dat je terug wil nemen, dat het je achtervolgt. En dat je zegt, Heer. Alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Besef je goed dat het niet gaat over je buurman en je buurvrouw. Maar dit gaat over jou en u. Ik spreek hier vanmorgen niet over een bepaald aantal mensen waar ik van denk, nou misschien wel, misschien niet, wie ben ik? Ik heb het over een ieder van u. Test uzelf. En wat gebeurt er dan als we onszelf gaan testen? Als we in Christus zijn, dan is het halleluja. Ik ken hem. Amen. Ik wandel met hem. Hij is werkelijk zijn leven in mij aan het doorzetten. Maar als we zien dat we niet bij hem wandelen, dan is er nu nog de tijd dat we tot hem kunnen komen. Zie je, Het evangelie betekent het goede nieuws. Maar voor vele mensen zal het een verschrikkelijk nieuws zijn. Voor het oordeel. Ik lees u voor uit Hebreeën hoofdstuk 10. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, dat zal hij waard geacht worden? Die Jezus, dat is de Zoon van God, vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft: mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, spreekt de Heere. En verder: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Denk nog eens terug aan die God die op die troon zat, waar iedereen voor staat. Het beeld dat hier geschetst wordt, is in het vallen in de handen van een God die toont, vol wraak. De poel die van vuur en zwavel brandt. Lieve mensen, de hel is een realiteit. En er zijn nu mensen in de hel die 40 jaar geleden, of misschien 5 minuten geleden, dachten dat zij daar nooit zouden komen. Maar nu knarsetandend naar God staan en met hun gebalde vuist zeggen: ik wil niks met u te maken hebben. Of huilen en zeggen: Heere, God, had ik maar geluisterd toen het evangelie nog klonk. En waarom zeg ik dit allemaal? Waarom loop ik zo te hakken over dit oordeel waar we allemaal voor komen te staan? Ten eerste, omdat het de realiteit is. Maar ten tweede, omdat dat de enige reden is waarop je ooit kunt begrijpen wat Jezus Christus is komen doen. Als wij spreken over wat Jezus Christus gedaan heeft, en wij krijgen hier angst van dat wij voor deze troon, voor dit oordeel komen te staan. Lieve mensen, Jezus Christus is gekomen om de straf te betalen, zodat als wij zo meteen voor God komen te staan en het boek des levens wordt geopend, dat jouw naam daar staat. Daarom is Jezus Christus gekomen naar deze aarde. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden. Om het rechtvaardigheid te volbrengen. Wat betekent dat? Om de rechtbank, al jouw zonden, om die weg te kunnen wassen. Zodat jouw naam zal staan in het boek des levens. Want God wil dat jij gered wordt. En God verlangt ernaar dat jij in hem zult geloven. Toen Jezus Christus aan het kruis hing en de toorn van God op hem werd uitgestort. Besef je dat? Ik zeg dat te snel. Laat ik het langzaam zeggen. Toen Jezus Christus aan het kruis hing en God zijn toorn op zijn Zoon zond. Voor jouw zonde en voor die van mij. Toen dat klaar was, toen zei God: oké, vanaf nu en voorheen. En ieder die zijn vertrouwen in God stelt, die zal zalig zijn. En ik schrijf zijn naam in het boek des levens. En als die boeken geopend staan, dan is het: kom binnen. Jezus Christus is niet slechts de Zoon van God. Jezus Christus is niet slechts een man die goed wandelde hier op aarde. Jezus Christus is de enige hoop voor elke mens. Is de enige hoop voor jou. Is de enige hoop voor jou. Is de enige hoop voor u. En voor een ieder Lieve mensen, alles draait in het leven op dit punt. Stel jij jouw vertrouwen in Jezus Christus alleen. Vertrouw jij alleen op wat Jezus Christus gedaan heeft? Hoe kan dat, zeg je? Nou, als je beseft dat je zondig bent. Als je beseft, Heere, als ik voor die troon van God kom te staan, dan verdien ik oordeel. En dat niet alleen. Ik heb er berouw van. Het spijt mij, Heere. Niet u bent fout. Niet u bent te streng. Nee, u bent precies goed. Uw oordeel is rechtvaardig. Maar ik ben zo slecht. De hel is niet te zwaar voor mij. Maar ik heb het verdiend. Luister. Vers 5 van hoofdstuk 21. En hij die op de troon zit zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. Jezus Christus heeft het betaald, zodat God alle dingen nieuw maakt. Hij zegt maar, oké, mijn zonden zijn betaald, maar ik zit nog steeds met verkeerde gedachten en dat soort zaken. Lieve mensen, ik ben hier vanmorgen neergezet om dit vers voor te lezen, daar ben ik van overtuigd. Om u te vertellen dat er een God is die alles nieuw maakt. Die een nieuw hart maakt. Die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. En een ieder die niet nieuw gemaakt wil worden, die zegt: ik ben wel tevreden met mijn leven zo. Die zal sterven. En die zal naar de hel gaan. Maar een ieder die zegt: Heere, maak mij nieuw. Want ik geloof dat uw zoon genoeg is om mij nieuw te maken. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Staat niet vaak in de Bijbel. Maar als er staat dat hij alle dingen nieuw maakt, dan zegt God erbij: schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Lieve mensen, als je denkt: maar is het wel voor mij? Wil de Heer mij wel nieuw maken? Is het niet God die zegt: schrijf, want het is waarachtig en betrouwbaar? Hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Dan deze belangrijke woorden: wie dorst heeft. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Dorst u? Dorst u naar het water van Jezus Christus? Of zegt u: ja, een verzekering voor het einde van mijn leven zou wel fijn zijn, maar het is mijn leven niet. Dan zul je nooit van het water ontvangen. Althans, als je zo sterft niet. Maar als je zegt: Heere, ik heb vergeving nodig. Mijn zonde, ik kan ze niet dragen. Heb je dorst? Heb je dorst naar het water van God, dat jouw hart reinigt? Wie overwint zal alles beërven. Wat zal zij beërven? Wat zijn de mensen? Wat, als ik in Christus geloof, wat zal er dan komen? Vers 21. Hoofdstuk 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was het niet meer. Morgen als je wakker wordt en je kijkt het raam uit, besef je dan dat er een dag zou zijn dat dit allemaal weg is. En ik zag, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. gereed gemaakt als een bruid. Als het ware versierd, mooi gemaakt. Die voor haar man sierlijk gemaakt is. En als je de geest van God hebt, dan geniet je van deze twee versen die hierna komen. Luister. En ik hoorde een luide stem zeggen uit de hemel. Zie, de tent van God is bij de mensen. De tent van God is bij de mensen. En ik zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En ik zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Als je hart, als je ziel niet angstig wordt bij het besef van het verderf. Misschien zijn er dan verlangens als je hier naar uitkijkt. Dan zeg je, werkelijk bij deze God zou ik wel altijd willen zijn. Zo'n goede God die de tranen van hun ogen afwist en de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite. Och, was er zo'n God, zal er zo'n God bestaan? Lieve mensen, zo'n God bestaat er. En zo'n God leeft. En zo'n God leeft om alles nieuw te maken. Kom en drink van het water des levens. Stel je vertrouwen op Jezus Christus. En je zal voor eeuwig bij deze God wonen. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars en ontuchtplezigers, en tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel van vuur en zwavel, die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. De geest, hoofdstuk 22 vers 17, daar wil ik mee afsluiten. De geest, dat is de geest van God. Stel je voor dat God hier nu in het midden zou staan. Want zo is het, hè. Dit is de Bijbel die spreekt. En de Bijbel spreekt tegen ons, tegen mensen. De geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En ieder die zegt, ik wil niet meer met dit leven verder. Maar ik wil bij Jezus Christus horen. Ik wil achter God aangaan, ik wil Hem volgen. Ik wil bij deze God, deze Vader, ik wil dat Hij mijn Vader is. En mijn zonden, ere vergeef ze. Laat Hij die wil. Hij die wil. Niet Hij die kan. Niet Hij die zoveel dingen gedaan heeft. Niet hij die zoveel gehaald heeft om zijn zonde. Maar hij die wil. Het water des levens nemen voor niets. Wil jij, wilt u. Deze God kennen. Laten we bidden. Heilige God, grote en dierbare Heere Jezus Christus, U hing alleen aan het kruis, verlaten van God. En U schreeuwde, Lama, Lama, Sabachthani. Mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Maar nu zit u aan de rechterhand van God. Opgestaan uit de dood. Opgevaren ten hemel. Zittend aan de rechterhand van de Vader. En u pleit. O Heere, mocht er iemand zijn die dit hoort. Red hem uit de dood. Red hem uit de zonde. O Heere, laat hem toch zijn zonde zien. En laat hem zien dat de kruisdood de toorn van God nodig was om onze zonden te vergeven. Heer, alstublieft. Vader, red een ieder van deze mensen hier en breng ze veilig in uw koninkrijk. Vertrouw op u. In Jezus' naam. Amen.